Want we gaan later verder met het thema Christus en zijn gemeente. De lidmaker. Ja. Ik had de achterliggende aanvullen, en dus bij de vijfde. We kunnen over deze thema staan. Eigenlijk hebben we vier hele positieve thema's gehad. De bedoeling van elk bijbelstuk is positief, maar de verwoording van de eerste vier zijn ook positief. De toon, de heerlijkheid van de gemeente, de gemeente als ons huisgezin, de gezonde gemeente, handelingen 2 is genoemd. En voor kerk hebben we nagedacht over een groeiende gemeente uit Thessalonicenzen. Vijf kenmerken van groei. En vandaag kiezen we voor een positief thema, maar het is een negatief formulering. De vleeselijke, de onvolwassenen gemeente. En dat is, mensen die heel erg bijbels, omdat de Bijbel daar ook heel veel over spreekt. Ongezonde patronen bij christenen. En dan gaan we het vandaag met elkaar over. Dus, misschien zeg je, ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Ik probeer vanavond niet negatief te zijn, helemaal niet. Maar ik wil vanavond wel eerlijk zijn, en vooral met het woord van God. Ook over, ja, de gemeente die soms onvolwassen kan zijn. Ze kan gezond zijn, ze kan groeiend zijn, maar er begint in de Bijbel, en dan zijn we bij het vijfde thema ook voorbeelden van vleeselijkheid. En die zijn ons beschreven als, zeg maar, obstakels om te vermijden. Zo moet je het zien. Zo moet je naar luisteren vanuit. Dat gaan we doen. En ik heb eigenlijk gekozen voor het thema de onvolwassen gemeente. Ik zou zeggen vleeselijkheid. En ik wil heel graag beginnen met het lezen van het gedeelte uit Colossense 1. Ik heb vanavond niet één gemeente waar ik over spreek, voor de keer wel van de 2 in Korinthe. Maar vanavond haal ik meerdere dingen aan uit meerdere brieven. Al gaan we nog wel naar 2 gemeentes over wat meer kijken. Maar we beginnen in Colossense 1. Vanaf vers 29. Ik heb de tekst hier helemaal opgeschreven. Dus je kunt zelfs meelezen op het scherm, maar beter is nog de eigen Bijbel. En ik begin in vers 29 van hoofdstuk 1. En ik lees het in het kader van het belang van groei. Of je zou ook kunnen zeggen het belang van volwassenheid. Geestelijke volwassenheid. Paulus zegt hier, het is trouwens vers 28. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig zijn werken die met kracht in mijn werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in leven de leven hebben gezien. Omdat we een hart en bemoedigd mogen worden. Samengevoegd in de liefde. En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader en van Christus. In wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Waarom denkt u dat ik dit vers lees aan het begin van deze avond over de onvolwassen gemeente? Ik wil een vraag nog een antwoord geven. Maar nog vrijwillig zonder de zin op te steken, mag je het woord nemen. Christus centraal stellen. Ja, maar waar zie je dat?
Oh, het inspannen voor de ander, het zijn voor de ander. Alles tot eer van Christus.
Ja.
En de ander heeft het nodig, want anders had het niet opgeschreven.
Ja. Zeker.
Ja, juist dat uitspreken naar die ander die ziet. Maar niet met een overgeven vinger, maar juist de ondersteuning en opbouw.
Ja.
Die opbouw die zie je nu al heel mooi in terug.
Ja.
Wees ik.
Ja. Wat mij hier opvalt in dit gedeelte, bedankt voor jullie antwoorden. Wat mij opvalt is dat we hier iets zien van de worsteling van de opbouw. Hij zegt, dat is Christus. Terwijl we ieder mens terecht wijzen. Ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Omdat wij ieder mens, derde keer, volmaakt zouden stellen in Christus. En hij zegt, volgende les van 27, daarvoor stond ik mee. Paulus, wat is je motto? Wat is jouw droom? Wat is jouw passie? Bekeringen maken. Nee, dat niet alleen. Mijn missie is niet alleen om bekeringen te maken, maar om de gemeente volmaakt te stellen in Christus Jezus. En volmaaktheid wil hier niet zonderloosheid zeggen, maar het is volwassenheid. Geestelijke volwassenheid. En daarvoor heeft de apostel Paulus zich ingespannen. Hij zegt, ik wil zelfs dat jullie weten hoe groot de strijd is. Die ik voer en voor hen die in de Laodicea zijn, dat was een zustergemeente. Als ook voor zoveel die mij nooit in leven lijken hebben gezien. Dus in het werk van Paulus heeft dus geworsteld en gebeden en gestreden voor mensen die nooit in leven kennen. Daar zie je ook zijn apostelschap. Wat echt tot uiting komt. En waarom bid je dan Paulus? Waarom worstel je? Maar hieraan zegt hij, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, nu leg je aan, kijk, ik bedoel het volgens. Dat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te werken. Hier vind je eigenlijk een soort kenmerken van geestelijke volwassenheid. Paulus zegt, daarvoor span ik hierin. En wat maakt het duidelijk dat de apostel Paulus zich daarvoor in moest spannen? Nou, het maakt duidelijk dat het niet vanzelf gaat. Dat het niet vanzelf gaat. Colossiens 1 maakt dat heel erg duidelijk. Paulus, wat is jouw droom? Ik wil een losse en ik ga hier, ik zal op de avond door inpassen. Ik denk dat wij gaan. Nee, ik spreek ook even de wijvoor. De wijvoor komt veel minder. Yes! We hebben een dooddienst. Dood wordt gedood. Prijs de Heer. We gaan beginnen pas. Nee, natuurlijk. We zijn blij en we prijzen God. Maar dit gaat wel een stapje verder. Dit gaat wel een stapje verder. Tweede vers. Korter. Galaten 4, vers 29. Heel bekend. Maar lieve kinderen, alles opnieuw. Wanneer ik opnieuw in waarheidsnood ben. Totdat Christus in u gestalte krijgt. Ik wilde echt wel dat ik nu bij u was. En op een andere toon begon te spreken. Want ik ben in twijfel over u. Weet iemand achtergrond van dit laatste zinnetje? Ik ben in twijfel over u. Waarom zegt Paulus dan tegen de Galaten? Zou ik terug naar de wet gaan? En terug naar onder de wet, dat is geestelijke. Ja, geestelijke onvolwassenheid, de tegen van Galaten. Onvolwassen gemeente. En ziet u wat Paulus zegt? Mijn, ik vind het mooi, hè? Mijn lieve kinderen. Dan ging ik opnieuw in waarheid. Maar als een man spreekt over waarheid, dan moet hij voorzichtig zijn. Als een man erop zegt, moet zeggen, ik heb drie keer bij een man gestaan, al drie, als drie zelden. Maar om dan te zeggen dat ik waarheid zou hebben gehad, zou het overdreven zijn. Ik denk dat een vrouw die zo zit, ze zou een beetje meer waarheid gaan krijgen. Nee, ik was het niet, maar Paulus zegt nu op een geestelijke manier, en dan komt het, ben ik opnieuw in waarheidsnood. Dat is gek. Dat is gek. Mijn vrouw was drie keer in waarheidsnood, maar heeft er al een schaap. Hier zegt hij, het lijkt wel alsof ik opnieuw moet baren. Ik ben er niet in twijfel. Ik ben er niet in twijfel. Zo diep kan het gaan. Hoe staat het er geestelijk eigenlijk voor met de gemeente? En wat is nu het waarheidsproces? Wat is zeg maar uiteindelijk, wat moet de geboorte zijn in geestelijk opzicht? Kijk je naar de tekst.
Christus. Dat is de omgang.
Christus. En hoe zouden we dat aan onze eigen woorden zeggen? Dit is. Kunnen we dus andere woorden aangeven? Wat bedoelt hij tegen de gelaten te zeggen?
Dat is deel van Christus. Moet je hebben.
Uitdragen.
Gelijk worden.
Ja, gelijk worden. In het karakter, de zekerheid van Christus. Aha, is dat je doel, Paulus? Die heb je weer. Zijn doel is niet om mensen tot Jezus te leiden, maar zijn doel is om mensen op Jezus te laten leiden. Wat verder, geestelijke volwassenheid. Derde vers. Want ik beijver mij met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u voor te stellen als een reine maag. Aan Christus. Hier zie je eigenlijk hetzelfde element. Ja. Ik beijver mij door u. Net zei ik, ben een waardeloos. Met vorige vers zei ik, spon mij in. Met een ijver van God. Ik heb u ten huwelijk gegeven aan een man. Om u voor te stellen aan een reine maag. Als een reine maag van Christus. Wat is hier het doel? Het doel van zijn inspanning. Het doel van zijn ijver. Om de Corinthiërs. Wat? Als een reine maag aan Christus voor te stellen. Het gaat hier over reinheid. En reinheid is een kenmerk van volwassenheid. Daar zijn we. Hier spreekt hij specifiek over reinheid. Een gemeente die rein is. En wij lezen vandaag van de gemeente die volwassen is. Zegt hij, daar ben ik mee bezig. Om jullie zo aan de Heer voor te stellen. Efeze, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Alles wat wil je? Volwassen. Geen jonge kinderen meer. Ik doe het bewust. Ik heb verschillende brieven, zodat je ziet dat het een refrein is. Paulus schreef hier heel veel over. De laatste. Uit de Romeinen, meer dan andere brieven. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toegekend. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wat is hier het doel van de volwassenheid? Of de verwoording van de volwassenheid? Ja, ik weet het zelf wel van later. Gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat is het doel van geestelijke groei. Waar werkt God in het leven van zijn kinderen op aarde. Je kunt duizenden dingen noemen. Maar als je het moet samenvatten tot het belangrijkste, is het gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Alles in ons leven, zegt het vers hiervoor, Romeinen 8, 28. Alles in ons leven moet bijdragen, moet meewerken aan dit ene doel. Namelijk volwassenheid. En dat is gelijkvormigheid. Daar is God mee bezig. Daar is God mee bezig. Dat is zijn doel met ons. Het doel van het geestelijke doel. Als je daarna net over. Dit zijn kenmerken van gezond geestelijk leven, zou je zeggen. Volwassenheid. Als je dan deze titels niet staan, een ongezonde gemeente. Dan snap je de term de onvolwassen. De gemeente die nog niet erg lijkt op het beeld van de Heer Jezus. De gemeente die doorheen. En ik zei het al, we maken vanavond niet één portret van één gemeente. Maar ik wil nu wel naar een gemeente toe, waar we een aantal kenmerken van onvolwassenheid tegenkomen. Dat is de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Daar gaan we even een röntgenfoto van maken. En ik hoop dat u. Ik heb eigenlijk nu een kader neergezet van hoe belangrijk volwassenheid is aan meerdere brieven. En nu gaan we naar de onvolwassenheid kijken. Hoe ernstig aangrijpend onvolwassen. 1 Korinthe 1. Staat niet op de Bijbel, maar in de Bijbel. Paulus, een apostel van Jezus Christus, 1 Korinthe 1, vers 1. Door de wil van God en Sosthenes de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heer. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik wil dat zo brengen, maar dan ben ik straks verder. Als u de Korinthebrief een beetje kent, wie van u even voor een beeld heeft de Korinthebrief als een beetje bestudeerd. Maar dat was zijn eeuwen zijn gelezen. Mag ik even vingers zien? Een aantal, ja, de Korinthebrief. En als je de brief een beetje kent, je komt daar zo op, dan weet je dat 80 zegt deze gemeente nog niet heel volwassen was. Maar het is zo pastoraal hoe Paulus begint. Hij zegt in vers 1 dat hij een geroepen apostel is. En in vers 2 kijkt u mee en zegt aan de gemeente van God. De gemeente is van God. Dat heeft hij gezegd. Hoewel hij de stichter is van deze gemeente. Paulus in de Korintiërs. Ik was net uit Colossense. Ik heb sommige van jullie nog in levende lijve gezien. Er zijn bijbelcommentaren die zeggen dat Paulus nooit in Colosse is geweest. Maar met Korinthe had hij echt een band, had hij een klik vandaar die twee lange brieven. Maar het was geen vlekkeloze band. Maar hier zegt hij gewoon de gemeente van God. Het is niet mijn gemeente. Je hoort zo'n voorganger zeggen, ja, dat is mijn gemeente. Ongelukkig uitdrukking. De gemeente die ik gesticht heb. Watch out. De gemeente van God die in Korinthe is. En Paulus wist wat er in de gemeente speelde. Hij wist wat hij in Kamer 16 hoofdstukken ging schrijven. En weet je wat hij zegt? Heel bewust doopt hij zijn pen in de inkt en schrijft hij aan de geheiligden in Christus. Komma, geroepen heiligen. Geroepen heiligen. Het eerste wat hij van deze gemeente zegt, jullie zijn geroepen. Geroepen heiligen. Jullie zijn de gemeente van God. En als je even in wat hij omslaat. Als je ziet hoe dit hoofdstuk eindigt. Een van de mooiste versen uit de Korintiërs. Hoofdstuk 1 vers 30. We gaan vandaag weer een aantal bloepers van bijbelteksten lezen. Het is een prachtige tekst. 1 Korinthe 1 vers 30. Uit hem bent u in Christus Jezus. Uit hem. Uit de Vader. Bent u in Christus Jezus, die voor ons geboren is, wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Prachtig. Paulus, hij is er vol sneller over. Jullie zijn de gemeente van God en jullie zijn in Christus Jezus. Jullie zijn geroepen heiligen. Als je naar de volgende brief zou bladeren, we doen dat nu niet. 2 Korinthe 3 vers 3, kun je daar opschrijven. Daar zegt Paulus nog een keer, jullie zijn een brief van Christus. Geschreven door de geest van God. Denk om te leren. Met andere woorden, de Korintiërs, ze waren geroepen heiligen. En als je de Bijbel wil bestuderen, en je hebt er eigenlijk wel tijd voor, lees Handelingen 18 deze op na, daar zie je de geboorte van de gemeente. Bijzonder verhaal. Hoe de gemeente daar tot stand gekomen is. Paulus zegt dat we het gezegd hebben. Begin van mijn brief. Jullie zijn geroepen heiligen. Jullie zijn de gemeente van God. Het tweede wat ik van zeg, is nog iets positiefs. Lees mee, hoofdstuk 1 van vers 4. Hij zegt, Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus onder u bevestigd is. Zodat het u aan geen genade gaat ontbreken, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus bracht. Zei hij in vers 2 dat het geroepen van heiligen waren. In diverse 4 tot en met 7 zegt hij: jullie zijn begenadigde heiligen. Hij gebruikt het woord letterlijk in vers 4, zie je dat? Hij zegt: vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Met andere woorden, jullie hebben Gods genade in Christus ontvangen. Jullie zijn begenadigd. Niet alleen geroepen heiligen, maar ook begenadigde heiligen. Ik denk dat hij in vers 4 spreekt over de genade in Christus. Je zou kunnen denken aan de vergeving en aan de vrede met God. Maar hij past dat toe, want hij zegt in vers 5, merkt hij dat uit. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alles spreken en alle kennis. En als je de Korinthe niet goed kent, dan is dit al een vingerwijzing. We doen vandaag een bijbelstudie. Maar is dit een vingerwijzing naar het thema wat hij later gaat spreken? Namelijk spreken was iets wat in Korinthe heel belangrijk was. Spreken. Ze waren namelijk heel goed in het spreken. Ze waren Korintiërs, ze waren Grieken. En de reden was heel erg belangrijk. De manier van spreken was iets van de Griekse kunsten eigenlijk. Het spreken. U bent namelijk aan zijn recht voor en aan het spreken. Maar het is niet alleen het oreren wat hij niet doet. Het is ook het spreken in talen. De Korintiërs, ze zijn ervan bekend dat er veel talen gesproken worden. De geestesgaven van tongentaal in Korinthe 14. Je zou kunnen zeggen, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is, onder vers 6, ik maak 2 naar 7, zodat het u, ik maak vers 7, aan geen genade gaat ontbreken. Nou, van welke gemeente kun je dat vandaag zeggen? Dat alle geestesgaven functioneren. Paulus, je bent zeker een beetje cynisch. Hoezo? Vind je dit cynisch? Nee, dat is niet cynisch. Hij zegt, het is absoluut het getuigenis van Christus onder u, vers 6, zodat het u aan geen genade gaat ontbreken. Met andere woorden, de geestesgaven, of het nu wonderbaarlijke gaven zijn, in Korinthe 12, of het nu dienstbaarheidsgaven zijn, in Romeinen 12, of het nu meer leiderschapsgaven zijn, in Efeze 4, ze functioneren in de gemeente van Korinthe. En dat is iets om de gemeente in te prijzen. Dat doet Paulus hier. Hij is niet negatief over geestesgaven. Sterker nog, Paulus leert in hoofdstuk 12 van deze brief dat geestesgaven absoluut nodig zijn om de gemeente te bouwen. Wij verkeren vandaag in een tijdperk van uitersten. Je hebt mensen die spreken alleen maar over geestesgaven. Charismata, we noemen hen de charismaten, stempel. En je hebt mensen die zijn, als ze het over geestes gaan, een beetje ongemakkelijk. Nou, tegen die groep, die laatste, weet ik nu even, zou ik willen zeggen, denkt u dat de gemeente gebouwd kan worden zonder de geestesgaven? Weet u dat ze met menselijke wijsheid en met menselijke gaven kunnen? Dat wordt wel vaak gedacht. Wij hebben een goede boekhouder in de gemeente. Die moeten we vragen laten vragen. Die moeten we die jaren maken. We kijken, we verwarren natuurlijke bekwaamheden met geestelijke gaven. We moeten ze niet te ver uit elkaar trekken. Alsof een boekhouder nooit een geestelijke gave gaan hebben van administratie. Zeker, vaak is dat zo. Zoals ook bij mij werken, maar ik was een leraar thuis. De leraar school, dat was gewoon een verkeering. Prachtig. En toen kwam de verkeering, maar heel snel zijn ze tegen mij in de gemeente. Ik denk, ik ben onwijs in de jeugd gaan leven, want jij bent een leraar. Dat gaat net iets te snel. Dat gaat net iets te snel. We hebben in onze gemeente een man die 5 bedrijven leidt. Die moet leiden tegen wil van de gemeente. Nou, ik zeg niet dat het niet kan. Je moet het ook niet uit elkaar trekken. Maar niet snel zeggen dat het sowieso kan. Geestesgaven en natuurlijke gaven worden in het Nieuwe Testament onderscheiden. Belangrijk. Daar gaan we nog een aparte avond over hebben. Geestesgaven. Dat moet iedereen uitnodigen. Interessant. Belangrijk om daar vanavond een heldere visie op te hebben. Gaven lijken. Paulus is een positief over. Hij zegt, alle geestelijke gaven kunnen zich inclusief gemeente. Inclusief het spreken en taal. Daar heeft hij het over. Ik kan geen reden vinden in deze passage dat hij die niet over tongentaal wil spreken, maar daar, waar hij zegt, trouwens in hoofdstuk 14, ik spreek in meer talen dan jullie allemaal. Hoe je ook denkt over tongentaal nu, daar gaan we toch niet aan het over hebben. Maar in ieder geval is Paulus die positief, jullie zijn begenadigd. Jullie hebben de genade in Christus ontvangen. 1 en 2. Jullie hebben ook de geestesgaven ontvangen. Dat functioneert. Ik wil dat even gezegd hebben. Want des te opvallender is het volgende. Ik ga naar vers 10. Maar ik roep u ertoe op, broeders. De toon verandert. Er komt een oproep. Door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus ons voor u gekruisigd? Bent u inderdaad van Paulus gedood? Ik blader terug naar hoofdstuk 3, blader terug naar mee. Hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Daar heb je de titel, de vleeselijke gemeente. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen, daar u kunt dat nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder uw afgunst is en ruzie in Petra, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Vier keer. Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik noem u herderwoord. Ze zijn geroepen heiligen, ze zijn begenadigden, ze zijn kinderlijke heiligen. Bedenk ik nu al om te schrijven vleeselijke heiligen. Het zijn woorden die elkaar maar uitsluiten, maar dat zeg ik niet. U bent vleeselijk. Waarom vleeselijk? Er waren in de gemeente van Korinthe allerlei problemen. En het voornaamste, u hebt dat denk ik wel het voornaamste probleem dat Paulus in deze versie aangaat. Wat zou u zeggen? Wat is dat? Ruzie?
Oneenigheid?
Scheuringen wordt genoemd? Trots, dat is de wortel, hokjes denken. Zou je kunnen zeggen, de ene zegt Paulus, de ander zegt Apollos, de ander zegt Kefas, en de vierde, dat is helemaal erg, die zegt Christus. Ik dacht vroeger dat zijn de beste. Maar toen ik die tekst wat beter ging bekijken, dat zijn eigen ergste. Dus je hebt er van Paulus, je hebt er van Petrus, je hebt er van Kefas, je hebt er van Apollos, maar je hebt het. Wij zijn van het groepje Christus. Met andere woorden, wij claimen Christus voor onze groep. Dat is aanmatigend. Weet je wat verpand is? Ik heb net positieve dingen gezegd over die geestesgaven. Dat doet Paulus ook. Maar geestesgaven, dat moet je opschrijven, dat is mijn conclusie, zeggen nog niets over onze geestelijke volwassenheid. Begrijpt u? Je kunt in 100 talen spreken, maar nog altijd ruzie maken. Je kunt een briljante leider zijn in de gemeente, maar toch een hokjesgeest hebben. Je kunt een geweldige gave van onderwijs hebben en toch een zwak karakter. Gaven kunnen namelijk je misleiden. Gaven zijn nodig. Dat heb ik gezegd. Gaven zijn nodig. Dus je kunt die ook misleiden. Iemand die bijvoorbeeld heel wel spreken weet, die kan de indruk wekken heel erg geestelijk. Maar dat hoeft niet. Ik onderwijs u vanavond en u zou er zomaar kunnen denken, ja, dat is een geestelijk volwassen man. Maar toch zou het helemaal niet verkeerd zijn als u mij daar vragen over stelt. Maar dat hoort jij huwelijk. Die ben je aan het sparen. Want een gave zegt nog niets over wie het volwassen is. Ik ken voorbeelden uit de Bijbel die waren heel erg begaafd. Zal ik iemand noemen? Simpson. Hij was een man met een zwak karakter. Hij kon niet met ver worden gaan. Laat ik het maar kort door de bocht zeggen. De Corinthiërsen waren zeer begaafd. Het was een charismatische gemeente in de goede zin van het woord. Ik bedoel het niet negatief. Want Paulus zegt helemaal niet, stop met spreken in taal. Dat is niet zijn hoofdstuk. Hij zegt, stop met ruzie maken. Stop met ruzie maken. Ik weet van een voorganger uit India, die vaak voor onze stichting heeft gesproken, stichting Hartrijd, Zek Poenen, misschien heb je wel eens van gehoord. Hij zegt, er zijn al veel mensen bij mij gekomen die hebben gebeden, zou je voor mij kunnen bidden, zodat de geestesgave in mijn leven kan functioneren. Ga je naar de hand opletten, zodat ik bijvoorbeeld in talen zou kunnen spreken. We gaan vanavond duidelijk hebben. Hij gelooft dat het bestaat. En hij zegt, dat zou ik willen. Ik wil best wel niet weten of ik in talen mag spreken. Maar, of in tongen, moet wij zeggen, in tongen mag spreken. Hij zegt, maar mag ik iets anders nu aan? Mag ik ook vragen of deze tong kan ik bereiken? Die tong waarmee je spreekt met je man. Die tong waarmee je over andere mensen praat. Dus dat is eigenlijk belangrijker dan het spreken in verschillende talen. Ik zie dat bij de Corinthiërs. Ik vind het aangrijpend. Ziet u hoofdstuk 3. Ik ga het zo toepassen op ons. Dit is geen malse taal. U bent nog vleeselijk. En hij zegt in vers 3, als er immers onder u afgunst, je zou kunnen zeggen jaloezie en ruzie en tweedracht is, bent u dan niet vreselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Met andere woorden, dat weet toch iedereen? Ik kom nu door de jaren heen en best veel gemeenten. Soms kom je aan gemeentes van 500 man. En ik kom al een half tien binnen. Ik maak de dienst mee. Ik spreken. Soms prachtige diensten, prachtige nagesprekken. Soms zijn het spetterende diensten met prachtige aanbiddingen. Dingen, mooie dingen die gebeuren op het podium. Maar als ik dan naar de koffie maak, dan ga ik ook op een gesprek. En je wordt ons veel in de gemeente. Dan denk ik, we moeten niet te snel onder de indruk zijn van hoe een dienst is vormgegeven. Of hoe mooi we met elkaar kunnen zingen, of hoe veel we met elkaar van de Bijbel weten. Bijbelkennis kan ons misleiden. Ik bedoel, Bijbelkennis is goed. Maar uiteindelijk is de vraag, wat doet het in je leven? Je kunt een hoofd vol met kennis hebben. Maar als je niet geleerd hebt om op een gezonde manier met je man of je vrouw te spreken. Dat zou Paulus zeggen. Is er een lees? Want er is ruzie. Er zijn al een keer 1000 profetieën, al spreek je in 2000 talen, je hebt nog steeds ruzie. Met deze toon maak je ruzie. Waar is het kruis in jullie leven? Er is afgunst, er is jaloezie. Er speelt een onderlinge strijd. Er zijn mensen die elkaar ontlopen. Er zijn mensen die onopgeloste kwesties hebben en we doen alsof er niks aan de hand is. En we luisteren naar preken en we zien onze liederen. Maar God is de kern van de harten. U bent nog vleeselijk. Ja, maar ik zit al 50 jaar in de kerk. 50 jaar in de kerk zegt niets. Het gaat erom wie zijn wij voor Gods aangezicht. En het gevolg is, lieve broers en zusters, vers 1, jullie zijn jonge kinderen. Vers 2, ik heb jullie met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Terug naar de melk. Nou, misschien denk je, wat is er mis met melk? Dus een vleugel melk is goed voor elk. Maar we hebben wel sterke botten, calcium. Maar als je een beetje de voedingswetenschap volgt, ik wil dat niet doormaken. Ik hoor er wel wat van. Dan is dat maar zeer vraag of melk zo goed voor je is. En in ieder geval, wat we weten is, het is voor een bepaalde periode. Mijn vrouw heeft onze kinderen altijd borstvoeding gegeven. Daar zijn we heel trots op. Het concentratiebureau zijn we heel goed. Maar op een gegeven moment moet een kind naar vast voedsel. En ik weet ook van ik denk dat als er die mensen zijn die ouder zijn, misschien ook wel heel lang hebben, dan weet je dat je kind komt op een leeftijd dat hij dat flesje leuk is. En dat hij macaroni wil eten. En dat hij gaat schreeuwen als hij ziet dat zijn broers en zussen nog hebben. En hij moet met melk gevoed worden. Nou, ik ben daar altijd van, joh, laat het niet doen. Van bendelis, want die kinderen kunnen dat niet net eten. Maar mijn vrouw, dat is voor mij echt een geestelijke les geweest. Die zei, laat hem maar eten. Want dat hij wil eten en dat hij vast voedsel wil eten, dat is een heel gezond eten. Nou, de Corinthiërs in geestelijke opzicht, die vonden het heerlijk. En als Paulus met de macaroni kwam, werd ze moeilijk. Weet je hoe dat komt? Dat heeft niet te maken met gezond verstand of dat ze niet intellectueel genoeg waren, maar het had ermee te maken dat ze geestelijk onvolwassen waren. En baby drinkt een paar cc. En ik vrees. Ik heb vanavond geweten, hier naartoe verbeden, dat volgens mij. Dus het is over een gevaarlijk thema. Over ongezonde gemeente. Daar kun je makkelijk over spreken. Daar kun je negatief over zijn. Dat wil ik niet. Ik heb verbeterd dat God mijn tong vult met liefde om hierover te spreken. Maar het is een bijbels thema. Ik vrees dat we vandaag de dag, lieve broeders en zusters, dat we zo snel tevreden zijn. Zo snel tevreden. Ook met wat we horen, met wat we lezen, is dat onze geestelijke maag zo snel hoort. Hier een tekst, daar een Bijbelvers erbij. En dat ons geestelijke onderscheidingsvermogen, als we op zondag samenkomen en ook mensen horen het woord, dat ons onderscheidingsvermogen uitgewerkt. Als de voorganger Jezus noemt en een paar teksten aanhaalt, mooi. Zoals een kind iets giftigs in zijn mond kan stoppen en kan zeggen. Ja! Dat is wat je dan zegt. Die moet geholpen worden. Hoe kom je daarbij? Nou, lees je daarbij mee. Zo'n tekst over melk geeft ook een 3 in 5. Dat is niet op te zoeken. Ik Ik heb het expres opgezet. Daar zegt de apostel tegen de Hebreeën. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u er iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben, niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. En het volgende vers is vers 14, ik heb het niet bijgezet. Daar staat dat wij moeten leren, onze zinnen moeten oefenen, onze pupillen, onze smaakpupillen moeten oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad. Ik ga je vijf vers 14. Geestelijke onvolwassenheid. Heel christenen leren nooit om zelf te eten. Je kunt vanavond genieten van een bijbelstuk of misschien eens. Maar veel christenen leren niet om zelf te eten. Ieder kind wil zelf eten. Ieder gezond kind. Toch niet. Zelf wil het. Zelf wil het. Wil die kleine. Heer, waar is de geestelijke wonder? Er is een documentaire op internet. Een beetje Engels kan, hij staat ook vertaald naar Nederlands. Sheep among wolves. Schapen tussen de wolven. Sheep among wolves. Het gaat over een opwekking die nu gaande is in Iran. Het land, u hoort me goed, wat op 2 of 3 staat in de lijst van de kerk. In dat land, vreselijk land, Iran. In dat land is een soort van ondergrondse kerk, een soort discipelschap, beweging. Ze zijn heel anders kan je dan wij, heel anders. Waar honderden mensen echt op voorkomen. En dat is daar geen tactische kennis voor om Jezus te aanvaarden in Iran. Chief among wolves is die film. Echt interessant om te zien. En weet u wat mij daar afvalt? Daar komt iemand tot geloof en hij wordt gedoopt. En dan zijn er interviews met mannen en vrouwen die jaren christen zijn met een moslim background, dus die hebben geen bijbelkennis. En die zijn een jaar tot geloof gekomen. En als je ziet wat ze weten, de honger van het elke morgen samenkomen met elkaar, om het woord van God met elkaar te studeren. Wat een geestelijk inzicht. Dan denk ik soms, ik heb het ook over mezelf. Wij zijn rijk en verrijkt. En hebben niet door dat we in wezen arm zijn. Jammerlijk, blind en na. En dat is echt heel erg. Je moet goed aanvoelen dat ik dit niet negatief. Paulus zegt het eerlijk, dat is het, jullie zijn kinderen. Niet zelf leren eten, van anderen afhankelijk blijven. Of klagen als er niet zo best wordt gepreekt. Alsof je leven ervan afhangt. Heb je zelf een man om te eten? Heb je zelf geleerd om het woord van God? Heb je geleerd om geestelijk te eten? Je maakt het zo. Heb je geleerd om het woord op te nemen? Heb je geleerd om je tijd met de Heer te doen? Heb je geleerd wat het is, hoofdstuk 1, vers 9, in wat ze terug? Heb je geleerd wat het is, God is getrouwd door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus op de Heer? Zeg je dat ik weet wat dat is? Gemeenschap met Jezus Christus. Ik bedoel niet bijbelkennis. Bijbelkennis is goed. En dat krijg je als je de Bijbel studeert. Maar dat is niet wat ik bedoel geestelijk inzicht. Er zijn analfabeten die niet eens zelf de Bijbel kunnen lezen. In heel veel landen zijn analfabeten. Die christenen zijn geestelijk heel erg wijs. Dit is iets. Om de hemel te zoeken. We bereiken ons geestelijke maken zijn zo klein. Onze honger is zo klein. Ik hoor een woordje oude broeder bidden. Heer, voed ons met een honger naar u. Voed ons met een honger naar u. En ik wil u de vraag stellen. Tom, dat is denk ik wel eerlijk. Hoe staat het met uw geestelijke koude vermogen? Uw geestelijke koude vermogen. Deze gemeente van Korinthe was een gemeente in de luiers. Kinderlijk. Hoe geestelijk honger ben jij? Ben je nog enthousiast om voor de Heer Jezus te leven? Niet te snel ja zijn. Ik kom maar aan het einde. Maak nog één klein boekje en aan het einde kom ik op deze vraag. Om de grote persoonlijke spits te maken. Onvolwassenheid. De ongezonde gemeente. Ik wil, en dat is dat korte blokje nog, ik wil een aantal groeibremmers noemen. Wat maakt dat onze groei stagneert? Dat wij uiteindelijk kinderen tekorten, geestelijk kinderen. Daar kun je verschillende dingen van noemen. Moeders, als die moeders zijn, ik denk wel, die weten wat het is om met je baby naar de consultatie te lopen. Ik zal het alleen al meenemen, maar iedereen de meeste hebben dat gehoord. Je krijgt een groen boekje op mij, groen tegenwoordig blauw. En daar worden de groeilijnen van het kind bij gehouden. En het is echt waar, ons jongste zoontje is 2 en die zit onder de onderste groeilijn. Die is klein. Mijn vrouw is afgelopen dinsdag naar de kinderarts geweest. En Eden, want daar heeft ze direct naar de kinderarts. Want van 0 tot 4 jaar, die dokter eigenlijk serieus zegt, van 0 tot 4 jaar. Leven groeien kinderen op hun voeding. Dus of ze een grote vader of een lange moeder hebben, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ze groeien op hun voeding. Zij die was. Ja, dat zei dat niet. Dus de kans is groot dat ik te maken heb. Nou, dat is niet zo waar je alles op onder vast zit. Dus daar zijn we niet zo bezorgd over. Maar ze zeggen, dan heeft iemand nog iets onder de leden. Dat het voedsel toch niet goed verteerd wordt. Nou, alle onderzoeken. Bloedkopertjes van de kleine man. Nou ja, raam en tuin, je kunt het je voorstellen. Maar, mijn vrouw voelde zich heel serieus genomen. Het is onze derde, dus ze zijn niet zo snel in paniek. Nou ja, als die een paar jaar ouder is, dan heeft dat een groesje. Maar die kinderarts, die was even een kordaat van leerling. Die moet er werk van maken. Nou, niet per se iets ernstigs, maar we moeten er precies naar achterhalen. Want, en dat is mijn punt, een groeistilstand. Dat is een feestteken. Nou, de groei staat niet stil, maar ik snap wat ik bedoel. Dat is vreemd als het nog niet doorgroeit. Groei is het bewijs van leven en het bewijs van gezondheid. Een stagnatie in de groei is het bewijs van ongezondheid en het is in principe iets wat niet een pad naar afbraak. Wat zijn die groeiremmers? Ik wil maar een aantal noemen. De gemeente van de Heer Jezus. Ik heb telkens over de gemeente als collectief en het individu. Onze groei staat neer. Waardoor onze geestelijke groeiremmer afbuigt. Nou, ik ga daar dan 7 noemen. 7 noemen die allemaal in het Nieuwe Testament. En waar gaan sommigen ook wel op te willen. Het eerste is, waardoor ruimt onze groei, dat is door valse leer. Door valse leer. Waardoor zich daarvoor gewaarschuwd. Ik zal hem u voorleggen, is een tekst die hier staat. Hij heeft gezegd, weet dit, dat na mijn vertrek, tegen Efesus, vrede wolfsbeien zullen met de koning die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen mannen, midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. De verdraaiing van de waarheid. Valse leer. Vandaag de dag nog even actueel. Het is een beetje uit de mode om over leer te spreken. Een beetje uit de mode. Maar het is wel heel belangrijk. Echt belangrijk. Christenen die bouwen op een ongezond fundament. Nou, laat ik de volgende noemen. Want ik moet wel concreet maken. We kennen allemaal de term welvaart. We denken aan ver weg, aan kwekers in Afrika en in India, die met zijn gezondheid worsten verlogen in ruil voor geld. Dat gebeurt daar, waar je worstelt. Mensen gaan naar voren, worst voor hen te benen, krijgen gezondheid, kapitaal, welvaart. Allemaal draait. Wij zeggen, wij hebben er weinig last van. Toch zijn er heel veel signalen van welvaart. Wat? Nou, dat het uiteindelijk in het evangelie, zelfs in de gemeente die zich heel erg bijbelgetrouw noemen, die een perfecte beleidnis op de website hebben, dat het in het evangelie eigenlijk gaat draaien, Jezus geeft me rust. Jezus geeft me vrede. Jezus beschermt mij. Jezus zegent mij. Kijk naar de liederen over deze bundel. Die heel vaak draaien om dat wat Jezus mij geeft. Je hoort mij niet zeggen dat Jezus niet geeft. Want deze dingen die ik heb gebeurd. Rust, vrede, bescherming. Die geeft in Jezus. Maar als je het daar alleen maar over heeft. En niet spreekt over de essentie van het evangelie. En de essentie van het kruis. Namelijk dat er goddelozen waren. Die met God verzoend zijn. Door het offer van Christus. Dan is het. Er is een focus gekomen op dat wat ik heb. En ik vind, en ik zie dat onderdeel als onderdeel van mijn roeping, dat daar over verpleegd moet worden. Dat moet ik eerlijk zeggen, dat wordt me niet al een dag opgenomen. En ik wil graag nog meer lijden, dat lukt niet voor. Ik heb nooit een stekker nog verkeerd. Echt niet, dat lukt niet zeggen. Maar ik wil wel dit te zeggen, is wij moeten daar een roeping op zijn. Een bijzonder les. Beproef de geesten in Johannes 4:3. Want niet de geesten. Valse leer. Uiteindelijk haalt dat het zachtjes aan het fundament van het geloof van de gemeente. In de gemeente moeten we blijven van alle evangelie. Twee. Deze muis is voor mij. Ja. Dit spijt me, dit is een beetje een rare term. Die staat het niet, maar u moet naar evangelieloosheid. In de gemeente. Ik zie een tendens, nu probeer ik het even op vandaag de dag te duiden. Ik zie een tendens dat het in de christelijke gemeente een neiging is om te zeggen: het evangelie is voor ongelovigen. Dat is waar. Maar het evangelie is evenzeer voor de gelovigen. Paulus zegt er maar in 1:5. Dat hij naar de gemeente te Rome wil komen om hem het evangelie te verkondigen. Ik hoop dat u dit goed voelt. Er is een tendens dat wij het evangelie uit het centrum halen. Dat we denken het evangelie is voor een ongelovige. Hij komt op de bekering, hij wordt gedood, hij wordt opnieuw geboren. En van nu heeft het evangelie niet meer nodig. Heel vaak. Waarom? Wij moeten blijvend het evangelie naar ons eigen hart brengen. Wij moeten ons blijven veranderen. Daarom is er, heeft de Heer zijn avondmaal. De avondmaal is een plaatje van het evangelie. Wij moeten bezig blijven met de kern van de boodschap. Anders drijven we af. Het kruis En de opstanding van de Heer Jezus. Ik ben bezorgd over mensen die zeggen, ja, dat van Jezus weet ik niet wel. Als ik de eerste tekst van vandaag, Colossenzen 1, Paulus zegt, al de schatten en wijsheid in deze zin, het is een veegteken als het evangelie niet meer is. Nee. Dit is goedkope genade. Wat bedoel ik daarmee? Is dat er een boodschap in zwang komt, een boodschap in de molenaar, die zegt, Jezus houdt van je, kom, beleid dat je een zondaar bent, en bijvoorbeeld, bid dit gebed, ik ben niet tegen een zondaarsgebed, waarom niet, maar bid dit gebed, en als iemand dat gebeden heeft, dan zeg je, gefeliciteerd, welkom in het koninkrijk van God. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En dat we vervolgens deze persoon gaan behandelen als een kind van God. Prachtig, het zou kunnen. Maar dat we vergeten dat we beseffen overduidelijk leren dat als wij dat werken tot bekering komen en beter geworden worden, dat dat een diepe verandering in ons leven. Is dat niet het geval? Dan is het marcheren vraag. Voor een redelijk woord. Misschien kent u de evangelist uit Amerika, Paul Washer. Dat is maar gehoord. Paul Washer spreekt heel erg tegen goedkope genade. Tegen Congres van Amerika. En hij heeft gezegd: als iemand tot wedergeboorte komt, dan kun je vergelijken alsof hij door een vrachtwagen wordt overreden. Met een bulldozer wordt er op je oude leven gegaan. En aan de achterkant van de vrachtwagen staat er een nieuwe leven op. Maar zou het zelf vreemd zijn als die gestorven persoon en die opgestaande persoon zegt: met andere woorden, je kunt onmogelijk dezelfde blijven. Paulus was daar eerlijk in. Hij zegt tegen de Corinthiërs: beproef of u in. Leg niet haastig iemand te handen op. Weet u wat het bewijs van bekering is? Niet dat iemand uit een doodpad stapt. Het bewijs is een veranderd leven. Het bewijs is dat het karakter van Christus in ons zichtbaar wordt. Dat iemand zich gaat vernederen onder de hand van God. En voor de Heer Jezus gaat leven. Dat is het bewijs. We moeten oppassen. Voor goedkope genade. We vinden het allemaal fijn. Als er 10 mensen zeggen, we willen ons laten doden. Maar God is niet onder de indruk van het uiterlijke. God is bezorgd over wat er in ons hart ligt. Daarom liever twee echte bekeringen dan 10 bekeringen waar we blij van worden, maar die uiteindelijk geen verandering worden. Durven wij elkaar eerlijk de vraag te stellen? Ook in de gemeente. Als iemand zegt, ik heb Jezus aangenomen en ik wil Jezus volgen, durven we dan iemand vragen te stellen? Het gaat er niet om dat iemand dan twijfel kan brengen. Het gaat erom dat we eerlijk de spiegel van het woord voorhouden. 4. Wereldgelijkvormigheid. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 2, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt vernieuwd in uw denken. Een christen is iemand is van een ander koninkrijk en wenst niet meer te staan onder de invloeden van het systeem van Satan. Wij moeten als christen niet ouderwet zijn, hoor maar goed. We moeten niet oudbollig zijn, we moeten niet tegen alles zijn, maar we moeten anders zijn, we moeten volgelingen van Jezus zijn. En het gevolg is dat we anders worden dan de wereld. Daar is Paulus ook beschreven. Een gevaar in de gemeente. Ja, dat is goed. dan zal hij naar de
Joden. Dat is wel een
partijzucht, bloedje buik, dat zie je heel sterk bij de gemeente is. Ik denk niet dat er iemand in de gemeente is, ik denk van Apollos aan de volgende Paulus. Maar het kan niet dat in groepen werken. En wat mij vaak opvalt in de gemeente is dat het onbespreekbaar is. Dat we dat eigenlijk meer van elkaar weten. Maar Paulus is daar heel open over. Dus dat kan niet. Jullie zijn van Christus. Christus is niet gebeurd. Een ander gevaar is, wat je zegt, is traditionalisme. Is dat we uiteindelijk met angst voor wereldgelijkvormigheid, met angst voor gekomen genade, gaan vervallen in de regels. Dan zeg ik, zo doen we het niet meer. Nou, dat zit bij de fariseeën, is gevaarlijk. Het heeft uiteindelijk een dood geloof op. Regels en wetten, het systeem en alle gevaren, wat vind ik het belangrijkste, is consumeren. Is namelijk dat we alleen maar consumeren. De gemeente als een theater. De gemeente als een bioscoop. In plaats van de gemeente als een gezin, de gemeente als een team. Het laatste is mijn zin. Veel bijbelse. Je kan denken aan waar is het gezamenlijk gebed, waar is de onderlinge gemeenschap, waar is de cultuur van discipelschap, is er echt evangelisatie, hebben we verlangen om in de regio andere gemeentes te vormen, waar is het punt van zending. Dit zijn kenmerken van, als dit in de gemeente leeft, is het voor mij een is. Als dit weinig in de gemeente leeft, deze dingen, dan hebben we waarschijnlijk geleerd. Op bezitten, genieten. Maar dit zijn de lijnen naar ons leven. Zie je dat? Deze dingen. Ruimers. Ik eindig het slot wel. Zoals beloofd. Met een persoonlijk. Met een persoonlijk punt. En dat is. Als we in ons leven. Dat je dit laatste punt toelaat in je eigen denken. Als we in ons persoonlijk leven en mogelijk ook in ons eigen leven onvolwassenheid zien. Nu vanavond geluisterd hebt, je hebt als een borst geluisterd. En je hebt iets gehoord in je leven, daar lig je van mij wisten. Daar kunnen we als gemeente dingen leren. Wat dan? Wat dat te doen. Ik vind in de eerste brief van de zeven, vind ik een hartelijk pleidooi om terug te keren op de bron van alle groei en alle volwassenheid. Ik denk dat veel van jullie weten, dat is de gemeente van Efeze, waar niet Paulus aan schrijft, maar waar hier Jezus is. En ik ga deze brief niet lezen, het zijn zeven versen. Je kunt daar uren over spreken. Op die wat ik doe is dat ik gewoon in het kort drie dingen uitmaak. De Heer Jezus openbaart zich daar aan de gemeente. En wat hij zegt aan de gemeente is, ik zal je eer bewijzen. En het kan zo zijn dat het van toepassing is op jouw leven, op het leven van de gemeente. Hij zegt, ik wil jullie eer bewijzen, want ik heb jullie inspanning gezien, jullie volharding. Ik weet dat jullie slechte mensen niet kunnen verdragen. En dat u hen die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, het ontdekt dat ze leugenaars zijn. Nou, je hebt die zo op een raadje. De gemeente krijgt een compliment. Waarom? Ze zijn zuiver in de leer. Ze hebben zich ingespannen. Ze zijn onverdraagzaam ten opzichte van de kwade. En ze hebben onderscheid. Staat zelfs u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. En in vers 6 staat, u haat de leer van de Nicolaïten en die haat ik. Compliment, gemeente van Efeze. In de leer, hier, zat ik bij jullie goed. De geloofsbelijdenis op de website klopt. Jullie hebben helder wat het betekent om een bijbels fundament te hebben. Maar dan komt er een eerlijke diagnose. Een eerlijke diagnose. De gemeente dreigt. Toch, ondanks dat eerbewijs, toch onvolwassen te worden. Want, zegt Jezus, ik heb tegen u gespierd dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Uw eerste liefde. En de eerste liefde, dat is die net na de geboorte. Net na de geboorte. En we blijven even die baby kennen. Net na de geboorte. En wat doet je kind na de geboorte? Het schreeuwt. Waarom? Het heeft honger. Het kind wil groeien. Het is vurig verknocht aan zijn moeder in een gezonde situatie. En het wil groeien. Het wil voeding. Het is een liefdesschreeuw. Jullie willen het verlaten. Jullie zijn het kwijtgeraakt. Er staat niet, jullie zijn het pardoes kwijtgeraakt. U hebt uw eerste liefde verlaten. Verlaten is actief. Je had het en je hebt het verlaten. Je hebt je ervan afgekeerd. Ik heb tegen jullie, dit is de sterkte van de Heer. Ik ben tegen jullie. Ik heb tegen jullie. Ik vind het zo mooi dat hij een medicijn had. Dat is een probaat medicijn. Toen ik alleen 30 was, daar moest ik aan denken. En wat zegt Jezus? Ik geef u de tekst van voren. En je kan het toepassen op je eigen leven. Hij zegt, zie je dat? Bedenk van welke hoogte je bent geworden. Ik weet niet hoe lang geleden is dat ik het geloof heb. Maar misschien herken je dat wel. Als je terugkijkt, dat je zegt, tijd van eerste liefde. Ik ben iets kwijtgeraakt. Wij als gemeente zijn iets kwijtgeraakt. De activiteiten kloppen, de kalender is gevuld. Maar wij zijn goed genoeg. We zijn niet geroepen tot activiteiten. We zijn geroepen tot persoonlijke gemeenschap met Jezus Christus. Jezus, deze dienst hebben we inmaakt voor Efeziërs. Stel je dat even voor. Dan zag hij een goed georganiseerd gemeenteleven. Hij zag een heldere geloofsbelijdenis. En terwijl hij daar in de samenkomst zat, terwijl hij daar in de wedstrijd was, heeft hij zijn hoofd gezet. Ja, toch zijn jullie iets gedaan. Jullie hebben jullie eerste liefde. Bedenk, bekering, broer, zuster, geef me bedenk. Bedenk waar je vandaan komt. Tweede is, vers 6, bekeer je. Keer je ervan af. En als laatste, doe het eerste werk. Keer terug naar die vuurige liefde. Die de Heer Jezus je aanbiedt. Wie oren heeft. Laat hem horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Amen. We gaan het goed op een moment van het bed nemen.